Welkom bij Masters in Finance, een podcastserie van Fondsnieuws. Daarin spreken we de topmensen van banken, vermogensbeheerders en consultants, als ook advocaten, over de bedrijfskant van hun werk. Dat doen we tegen de achtergrond van grote maatschappelijke, technologische en economische veranderingen, zoals digitalisering, klimaatverandering en veranderend klantgedrag. Mijn naam is Kees van Lottering, ik ben de hoofdredacteur van Fondsnieuws en de gastheer van deze podcastserie. Vandaag is mijn gast Sebastiaan Hooghiemstra. Hij is Senior Fellow en gastdocent aan het International Center for Financial Law and Governance van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En daarnaast is hij Benelux advocaat gevestigd in Luxemburg. Sebastiaan Hooghiemstra is gespecialiseerd in de Europese wet en regelgeving, waaronder ook de verordening SFDR die in maart van kracht wordt. SFDR is Europese regelgeving op het terrein van duurzaamheid die zeer vergaande consequenties zal hebben voor marktpartijen. En aangezien de complexiteit groot is en nog niet alles in details bekend, siddert de markt voor wat erop afkomt. Sebastiaan, van harte welkom in deze podcastserie Masters in Finance.
Dankjewel Kees voor de introductie.
Zeker. Sebastiaan, fijn dat je er bent. Ik denk dat onze lezers heel blij zijn, of onze luisteraars, als jij jouw kennis met hun wilt delen. Want dat is nogal wat daar op hen afkomt. Maar voordat we daaraan beginnen, misschien eerst even stilstaan bij jouw eigen historie. Als ik het goed gezien heb, dan ben jij cum laude afgestudeerd in twee richtingen. International Business Law en Nederlands Rechts. En vervolgens heb jij met succes een promotieonderzoek gedaan, als ik me niet vergis, bij professor Hans van Meerten. Is dat correct?
Ja, ik heb 3 masteropleidingen gedaan, maar goed, dat is ook helemaal niet zo belangrijk.
3, ja.
Maar ik ben inderdaad gepromoveerd bij Hans van Meerten op het vlak van het bewaarderpaspoort, of ook wel depositories.
Ja. Dus, en ik begreep ook van jou, dat misschien even heel kort, dat is wel interessant voor de luisteraar om even jou een perspectief te kunnen plaatsen. Je bent ook betrokken geweest bij dat Pan-European Personal Pension Product. Klopt dat?
Ja, dat klopt. In het kader van mijn promotieonderzoek hebben toen Hans van Meerten en ik daar veel overleg over gehad. En toen hebben we daar ook een onderzoek compleet onafhankelijk over gepubliceerd. Dat was weliswaar bij 2 marktpartijen gefinancierd, maar we hebben toen wel bedongen dat het onafhankelijk kon blijven. En dat rapport is toen ook gedeeld op Europees vlak. En daar is ook mede daarop en alle onderhandelingen daarna natuurlijk daar gelaten. Maar daar is ook de eerste draft toen op gebaseerd.
Ja, ja. Beschouw je dat als een, laten we zeggen, een voorlopig hoogtepunt in je loopbaan?
Ja, dat is wel een van de hoogtepunten op financieel vlak niet. Maar, maar nee, zeker. Dat is zeker iets waar ik wel trots op ben, ja.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, laten we eens even ingaan op die andere grote uitdaging waar de financiële sector voor staat. Dat is de SFDR en die staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation. Voordat we dieper ingaan op die verordening, die namelijk nu heel relevant is vanwege het feit dat die in maart van kracht gaat worden, althans gedeeltelijk, laten we eerst even beginnen om te proberen de context van die verordening te geven. Dan moet je denk ik vooral ook beginnen bij het Klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal van de Europese Commissie. Kan je dat eens wat verder toelichten? Wat beoogt men met deze verordening?
Nee, dat klopt inderdaad, Kees. Ze hadden in het Klimaatakkoord als een van de doelstellingen geformuleerd dat onder andere door het verschuiven van kapitaalstromen door financiële marktpartijen naar meer duurzamere beleggingen zeker aan de doelstellingen van dit akkoord zou kunnen worden voldaan. En in dit kader is de Europese Unie wel een van de eerste wetgevers, om het zo maar te zeggen, die het helemaal heel gedetailleerd implementeren. En daar is de SFDR onder andere onderdeel van, maar het maakt deel uit van een heel groot regelwerk met allerlei regelgeving die eigenlijk vanaf het begin van het ontwerpen van een financieel product tot aan eigenlijk het niveau van de beleggingen ervoor moet zorgen dat alles groen is, of in ieder geval duidelijk gemaakt wordt aan de belegger dat in hoeverre het groen is. Dus dat is een beetje ermee, ermee beoogt. En dan maakt dan die SFDR dan deel uit van een aantal andere initiatieven, zoals ook bijvoorbeeld de taxonomieverordening, waarin de wetgever eigenlijk op de stoel heeft gezeten van het bepalen vanuit moraliteit, is iets groen of niet? En dan hebben we het voornamelijk op het vlak van de milieudoelstellingen, omdat ze daar eerst prioriteit aan wilden geven. En dan is het ook nu nog gepland dat, maar daar is nog geen voorstel voor, om ook op sociaal vlak een soort van gelijke taxonomie, maar dan voor sociale doelstellingen eigenlijk te publiceren. En dan heb je nog allerlei andere maatregelen die genomen zijn, bijvoorbeeld te hebben van benchmarks die dan aangeeft of bepaalde benchmarks dan in lijn zijn met het Parijsakkoord, of dat het een klimaattransitie beoogt. Ook zijn er, is er nu een voorstel voor allerlei marktpartijen zoals fondsbeheerders en ook beleggingsondernemingen, waarbij echt duurzaamheidsrisico's moeten worden meegenomen in de interne organisatie. En ja, dan zijn er nog allerlei andere dingen die die worden gepland, zoals bijvoorbeeld ratingbureaus op ESG-vlak, dat die ook zullen worden gereguleerd. Of althans, daar is nu sinds enkele weken een brief over opgesteld en naar de Europese Commissie gestuurd om daarover na te denken. Omdat ja, het eigen vlees keuren heeft met de credit rating agencies al tot al meer dan 10 jaar geleden al wel tot onenigheid geleid. En dat willen ze nu met deze Green Deal eigenlijk voorkomen.
Ja, zeg, en is het nou zo dat bestaande Europese wetgeving, hè, zoals bijvoorbeeld de MiFID of de AIFMD, moeten die worden aangepast of gaat het veel verder dan dat? Wordt dit in feite de opmars naar een totaal nieuwe generieke wet en regelgeving in Europa? Wat is jouw verwachting?
Ja, het is, ze hebben het geprobeerd cross-sectoraal te doen. Net zoals bijvoorbeeld de PRIPS-kit. Dat hebben ze ook geprobeerd om allerlei financiële producten met de pre-contractuele informatieverschaffing een soort van geharmoniseerd kader te bieden, waarmee producten konden worden vergeleken. En ze wilden ook vanuit op duurzaamheidsvlak eigenlijk voorkomen dat bepaalde financiële producten aan mindere criteria zou kunnen voldoen om als groen te worden gezien. Dus ze hebben daadwerkelijk geprobeerd om met één groot initiatief cross-sectoraal alles op een gelijke manier te regelen. Op organisatievlak, dus interne organisatie van banken, beleggingsondernemingen, fondsbeheerders, zoals eerder genoemd, daar moeten ze wel op een sectorale wijze duurzaamheidsrisico's en allerlei andere interne organisatie gedragsregels aanpassen. Maar eigenlijk loopt dat langs dezelfde lijnen en zal daarop denk ik niet zoveel arbitrage te vinden zijn. Maar wat je wel ziet, wat ook de ESA's, dus de European Supervisory Authorities, aangeven in de gepubliceerde technische measures van een aantal weken terug, is dat het heel lastig is met die informatieverschaffing om in al die sectorale documenten die qua omvang en gedetailleerdheid van elkaar afwijken, om eigenlijk dezelfde informatie daarin te incorporeren. Dus in die zin is er wel iets sectoraals in, ja.
Ja, ja, maar toch even generiek gesproken is toch het uitgangspunt van de Europese Commissie dat men eigenlijk wil dat de duurzaamheidsrisico's zowel in het bedrijfs- als in het beleggingsbeleid wordt ingevoerd.
Ja, dat klopt zeer zeker. Ze proberen met name dan in de asset management industrie dit nu te doen. Dus en ze hebben om een soort van paraplu-term nu alle asset management activiteiten ondergebracht in financiële marktdeelnemers. En ook beleggingsadviseurs die naar de klant toe de producten uitleggen, die dienen ook daarmee in lijn in hetzelfde kader alles uit te leggen.
Ja. Kun je misschien, dat is denk ik wel interessant voor de luisteraars, wat veel stakeholders zich namelijk afvragen is van, ja, wat is nou eigenlijk de reikwijdte van die SFDR? Hè? Vallen bijvoorbeeld geregistreerde asset managers eronder? Maar hoe zit het bijvoorbeeld ook met de AIFMD vergunninghouders van buiten Europa? Wat zijn daar de bepalingen?
Ja, het is het probleem aan een cross-sectoraal initiatief is dat vooral vanuit een helikoptervisie wordt gekeken naar wat er wordt beoogd. Vooral in termen van resultaten. En dat dan niet altijd de sectorale kennis, zoals in dit geval van fondsbeheerders, goed kan worden meegenomen. En het probleem met de rijkwijde van deze verordening is dat inderdaad op het gebied van fondsbeheerders niet helemaal duidelijk is nu in de tekst of de verordening alleen van toepassing is op vergunninghoudende AIFM's, op geregistreerde AIFM's of ook op niet-Europese AIFM's, omdat ze echt hebben verwezen naar de definitie AIFM in de fondsenwetgeving. En daar vallen eigenlijk alle soorten AIFM's onder. Maar als je echt daadwerkelijk in de verordening zelf kijkt, dan zie je eigenlijk dat de informatieverschaffing dient te geschieden in die documenten die bijvoorbeeld op geregistreerde AIFM's niet van toepassing zijn. Dus daaruit zou je eigenlijk al kunnen concluderen dat het eigenlijk helemaal niet beoogd is dat die daaronder zouden vallen. En ook gezien het feit dat die dan vaak dat het ook een bepaalde mate van proportionaliteit bedoeld is vanuit Europees recht om die eerst tot een bepaald niveau qua asset management te laten groeien, denk ik ook niet dat dat dit echt de bedoeling is. Maar er is nu in een brief aan de Europese Commissie eigenlijk een verduidelijking gevraagd. Ook net
door die toezichthouders, hè?
Ja, door de Joint Committees is dus gevraagd van oké, is dit nou van toepassing of niet? Ook net minder dan 2 maanden voordat het dient te worden geïmplementeerd. En nu zie je ook in de praktijk dat toezichthouders dan wel bellen van goh, we denken dat het niet van toepassing is, maar we wachten Europa af, dus we zeggen daar niks over. En op niet-EU-vlak is de zaak eigenlijk nog onduidelijker. Zeker met de Brexit. Er is wel in een Q&A aangegeven dat als je een financieel product, dus ook een fonds aanbiedt in Europa, dat de vereisten op het vlak van de SFDR ten aanzien van het product van toepassing zijn. Alleen daar is in die Q&A helemaal niet aangegeven of dit dan ook geldt ten aanzien van bijvoorbeeld de fondsbeheerder die buiten Europa gevestigd is. Dus ook op dat vlak is er in dezelfde brief eigenlijk de vraag gesteld van goh, hoe dienen we dit te zien? Maar eigenlijk als je er nog eens over nadenkt, moet het eigenlijk wel zo zijn dat als je de belofte doet aan je beleggers in Europa om bepaalde duurzaamheidscriteria te handhaven, dat dan ook je interne organisatie daarmee in lijn zou moeten zijn. Omdat anders is het natuurlijk een mismatch met wat je belooft en wat je eigenlijk in de praktijk brengt. Of je loopt natuurlijk het risico op litigation en andere mismatches.
Ja. Oké, laten we even gaan van de rijkwijde naar zeg maar de zogenoemde klassificatie. En daarbij gaat het in feite om 3 artikelen uit die verordening, artikel 6, 8 en 9. Kun je eens aan de luisteraars uitleggen wat nou de betekenis van die 3 artikelen is en ook de keuze die partijen moeten maken bij naar welke regels ze eigenlijk willen complyen of ze dat willen uitvoeren? Hoe werkt dat?
Ja, dat is eigenlijk het allergrootste probleem momenteel, dat de scheidslijn tussen die 3 producten niet duidelijk is. Dus er zijn dus 3 hoofdcategorieën. De eerste waarin je dus eigenlijk aangeeft niet aan een van de labels voor groene beleggingen te voldoen. En dan heb je in de praktijk nog 2 varianten eigenlijk, die dan eigenlijk uit de regels voorkomen. Waarbij bij de ene je zegt van goh, wij nemen wel duurzaamheidsrisico's mee. Dus wij beoordelen of bepaalde duurzaamheidsfactoren eventueel een negatieve impact kan hebben op de return of investment. Dus je ziet het echt vanuit de winstgevendheid van de belegger. En met die 2 labels is het iets wat anders. Daar heb je dan een artikel 8 en een artikel 9. En bij artikel 8 is het een middenwegproduct. Wordt ook wel als een lichtgroen product betiteld. En daarbij is het dus wel echt de bedoeling dat de fondsbeheerder of andere financiële marktpartij dus ook echt de doelstelling heeft om milieu of sociale doelstellingen dus echt te promoten. En dan is dan weer de vraag van wat is nou dat promoten van een van die 2 doelstellingen? Dat is dus helemaal niet duidelijk. En daardoor is die scheidslijn tussen enerzijds een artikel 6 product en een artikel 8 product ook zo lastig. Als je nu vanuit toezichthouders kijkt hier in Luxemburg, zie je dat het verschil eigenlijk is dat je beleid bindend moet zijn. Dus bij het maken van beleggingsbeslissingen moeten die groene criteria bindend zijn. En er moet niet zoiets zijn van, goh, we moeten het beter doen dan de anderen. Zoals je ook wel eens ziet in de documentatie. En dan heb je ook weer binnen die artikel 8 ook weer twee varianten. Dan heb je degene die dus wel beleggen in duurzame beleggingen. En dat zijn dus allerlei beleggingen die dan ook aan de vereisten van taxonomieverordening voldoen of niet. En je hebt dan ook nog een middencategorie van beleggingen waarbij je dan aangeeft of je dus milieu of sociale doelstellingen promoot of niet. En dan heb je nog een overige categorie. En eigenlijk moet je dus voor alle drie categorieën dus aangeven in je verslaggeving van, goh, in hoeverre heb je daarin belegd of niet. Dus dan is er ook nog eens onduidelijkheid van, goh, in welke mate moet je nou in welke categorie beleggen om als een artikel 8 product te kwalificeren. Nou, dan heb je als laatste de moeilijkste categorie. Dat is artikel 9. Dat wordt ook wel een donkergroen product gezien. En daar heb je allerlei verschillende vormen ook van. Dus bij de ene heb je echt de reducering van carbon emissions als doelstelling. Je hebt een variant waarbij je wel een index gebruikt om te laten zien dat je groen belegt. En eentje waarbij je eigenlijk geen index gebruikt. En eigenlijk de hoofdlijn is dat het dan een sociale doelstelling moet hebben, je beleggingen. Of, dus het kan een impact fund zijn die alleen echt ziet op het verbeteren van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden of arme boeren of een andere sociale doelstelling of een milieudoelstelling. Maar dan mag je geen nadeel berokkenen, althans het is geformuleerd, geen ernstige afbreuk doen aan beide doelstellingen. Dus dat zou dus eigenlijk zeggen dat je met geen van de andere milieudoelstellingen of sociale doelstellingen daar afbreuk aan kan doen. En het probleem daarbij is, dat is dus ook de scheidslijn, dat laatste criterium tussen artikel 8 en 9. En daar is nu dus het probleem dat het dus helemaal niet zo heel duidelijk is van wat dat nu betekent. Ik gaf al eerder aan dat er wel een taxonomieverordening is waar dit uit is gekristalliseerd, of in ieder geval in beperkte mate, voor milieudoelstellingen. Maar voor sociale doelstellingen is die hele verordening of de hele voorstel of zelfs consultatiedocument er nog helemaal niet. Dus dat is ook in de praktijk, wordt dat nu gezien als ontzettend lastig.
Maar zijn dit nou die technische standaarden waarvoor men uitstel heeft weten af te dwingen tot volgend jaar? Of is dit van een hele andere orde?
Nou, dit wat ik nu schetste, dat kon al uit het algemeen, zoals ze noemen, level 1, dus de verordening zelf worden opgemaakt. En de technische standaarden daar, die zijn voor het eerst vorig jaar in april gepubliceerd. En nu in februari is er een final report gekomen. En daar is ontzettend veel ophef in de praktijk over. Omdat de ESA's eigenlijk hebben moeten werken met een raamwerk wat niet duidelijk is. Dus die geven zelf ook al aan van, goh, in welke moeilijke positie hebben jullie ons geduwd. Maar het is nu inderdaad zo dat nu momenteel op de hoofdlijnen je wordt geacht om per 10 maart dan alles vanuit level 1 te implementeren. En dat alhoewel die final report nu al gepubliceerd is, nu nog niet de verplichting is om dat eigenlijk mee te nemen nu. Maar dat wordt nu verwacht in 2022. Alleen het hele probleem ermee nog is dat het helemaal niet duidelijk is of deze versie überhaupt wel in de komende 3 maanden zal worden aangenomen. Dus dat is ook nog een ander okay. punt.
Ik vroeg me af, hè, als je nou een onafhankelijke vermogensbeheerder bent en jij neemt een fonds van een fondshuis in jouw assortiment op. En wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk voor de inhoud van dat product dat je aan een klant levert? Bij wie ligt die verantwoordelijkheid?
Nou ja, als je een vermogensbeheerder bent, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de vermogensbeheerder om het op te nemen. En dan is ook nog een heel groot probleem in de praktijk, waar ook nog door de Joint Committee een vraag aan is gesteld in een brief, waarbij eigenlijk helemaal niet duidelijk is van wat is nou eigenlijk het financiële product? Moeten wij nou echt op onze website de gegevens die klantgevoelig zijn, dus echt de portfolio gegevens van individuele klanten publiceren? Nou ja, goed, dat lijkt me met privacy wetgeving, in de Europese privacy wetgeving erg lastig. Of moeten we nou echt de meer gestandaardiseerde productvormen die op bepaalde doelgroepen van klanten worden gemaakt of in ieder geval in grote mate voorbereid, moeten we die opnemen? En daar is dus helemaal geen duidelijkheid over. Maar ja, goed, ik tendeer wel ook met product governance, waarbij je echt vanuit het ontwerpen van het product tot je doelgroep een hele keten hebt, waarbij alles met de klant in acht moet worden genomen. Ga ik er wel vanuit dat zo'n modelportfolio daar eigenlijk mee bedoeld is.
Maar verwacht je, betekent zeg maar, dit zijn wel kritische punten. Betekent dit nou bijvoorbeeld dat het voor vermogensbeheerder moeilijker zal zijn om individueel vermogensbeheer voor klanten te doen? Kijk, als je heel vermogend bent, dan zorg je dat je gewoon buiten toezicht valt. Maar voor mensen tussen, laten we zeggen, tussen 1 en 5 miljoen, wat al bijna gemiddeld is voor een vermogensbeheerder, moeten die klanten dan ook in meer gestandardiseerde producten, omdat het anders voor een vermogensbeheerder niet te doen is?
Nou, ik denk dat sowieso al wel de algehele tendenties in de markt, gezien de schaalvergroting, dat het steeds meer naar standaardisering gaat, ook voor de individuele rijke personen en zeker voor de categorie waar je dit nu noemde. En ik denk inderdaad dat dit daar wel bij kan dragen, dat voor diegenen die het nog niet hebben gedaan, maar ik denk voor de groep die je nu net noemt, dat het wel al bijna alles in grote mate gestandardiseerd is. Maar ja, dat dit er wel bij bijdraagt dat je echt mega high net worth moet zijn voordat ze echt individueel alles voor je willen uitpluizen.
Ja, ja. Zeg, en wat natuurlijk uiteindelijk is dit ook allemaal te doen om het feit dat men greenwashing wil tegengaan. Zie je nu eigenlijk met deze onduidelijkheid, hè, die we toch zeker misschien wel voor een jaar gaan houden, zie je daar reputatierisico's voor partijen?
Ja, zeker. Ik denk dat een tijdsbestek van een jaar dat te kort is om reputatierisico's te hebben. En het heeft ermee te maken dat het grote ESG-woordenboek, dus de taxonomieverordening die echt op een stoel heeft gezeten in Europa en echt heeft gedefinieerd van goh, welke activiteit is nou wel milieuvriendelijk en welke nou niet, dat begint eigenlijk pas vanaf volgend jaar en dat zal zich dan over meerdere jaren eigenlijk uitspreiden. Het zal steeds gedetailleerder worden. Dus ik denk dat in dit jaar toezichthouders erg terughoudend zullen zijn, omdat heel veel dingen niet duidelijk zijn. De meeste mensen of de meeste marktpartijen proberen natuurlijk wel dat op een serieuze manier om te zetten. En ja, voor die partijen die er wat minder kritisch naar kijken en echt naar kijken van goh, wat moet ik als een minimum doen om als een artikel 8 of 9 product te kwalificeren. Ja, daarbij bestaat wel het risico op zogenaamd mislabeling. Dus dat nadien dan door een technische standaard of door jaarverslaggegevens of door bepaalde interpretaties van Europese toezichthouder, dat ze dan hun kwalificatie moeten aanpassen. En ik denk dat dat wel tot hele grote consequenties zou kunnen leiden, omdat institutionele beleggers worden zelf ook steeds meer ondersteld aan de ESG-wetgeving voor pensioenfondsen en is dat bijvoorbeeld nu al zelf de SFDR. En die moeten natuurlijk zelf ook weten van goh, wat zijn onze fiscale of onze ESG-consequenties van deze belegging. En als ze dan nadien dan een aanpassing moeten doen vanwege hun belegging door een bepaald fonds, zullen ze daar zeker niet blij mee zijn. Het zal ook wel financiële gevolgen voor ze hebben. En voor die partijen dan ook wel natuurlijk litigation risico.
Ja, zeg, en ik neem aan dat de langere termijnvisie van de Europese Commissie is dat je eigenlijk dat ze willen dat alle beleggingen min of meer die duurzaamheidsrisico's hebben geïncorporeerd. Is dat eigenlijk wat jou betreft ook het beeld waar de Europese Commissie naartoe wil? En wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor het risicobeleid van individuele partijen?
Nou ja, het is nu zeer zeker zo dat het meer comply or explain is. Dus het is nu niet echt zo dat je noodzakelijkerwijs gedwongen wordt vanuit de wetgeving, althans niet direct, om tot groene beleggingen over te gaan. Maar zoals gezegd, vaak zijn financiële instellingen de cornerstone investors van deze producten. En die worden zelf ook meer onderworpen. Dus ik denk wel dat er een indirecte druk is op alle partijen om meer tot groen over te gaan. Daarbij is het natuurlijk wel zo dat we nog op regelgeving moeten wachten. Bijvoorbeeld ook de Non-Financial Reporting Directive. Dat voor heel veel ondernemingen, de reikwijdte daarvan is nog niet duidelijk. Dus vooral voor genoteerde ondernemingen is het niet altijd vast te stellen of deze groen zijn, ja of nee. En voordat alle data ook beschikbaar is voor die duurzaamheidsrisico's, om dat echt te kunnen meten en te monitoren, daar zullen wel, denk ik wel, een jaar of twee, drie overheen gaan voordat alle regelgeving en alle data eigenlijk op het niveau is wat de Europese wetgever momenteel beoogt.
Ja, zeg, als je het dan over datapunten hebt, heb je het dan over die, wat men noemt, de principal adverse impact indicatoren? Is het dat?
Ja, dat is zeer zeker een van de grootste pijnpunten nu. Dat daar heel gedetailleerd in een statement periodiek dient te worden aangegeven welke duurzaamheidsfactoren en in welke mate eigenlijk worden meegenomen in de due diligence. Daar dient zeer zeker veel. Daar is veel data ook voor nodig die nu niet voorradig is. En ik zie nu ook bepaalde marktpartijen ook gewoon simpelweg disclose in het prospectus van bijvoorbeeld een fonds dat ze zo'n PAI statement, zoals ze in Nederland zeggen, principal adverse impact statement, niet willen publiceren en daartoe ook nog niet gehouden zijn door de regelgeving vanwege het feit dat de data niet voorradig is en dat ze vinden dat ze er eenvoudigweg nog niet aan kunnen voldoen, maar dat ze wel de marktontwikkelingen volgen. En tegen die tijd dat de relevante data en regelgeving aanwezig is, dat ze er wel aan willen voldoen.
Ja, want als ik het goed begrijp, dan wordt zeg maar in de markt, maar ook zeker in de advocatuur en de rechtspraak gezegd dat het beste is om ten aanzien van die PAI een soort best effort approach te benaderen. Hè? Dat je dus gewoon probeert om in lijn met die indicatoren te opereren, hoewel de inhoud van die indicatoren en de data nog steeds niet helder zijn.
Nee, dat klopt zeker. Als je het over individuele producten hebt, dan is dat zeer zeker het geval. Zeker als je beoogt om aan de artikel 8 of 9 criteria te voldoen, dan zul je toch echt die duurzaamheidsfactoren mee moeten nemen. Dus zeker op productniveau is dat zo. Maar wat betrekking met dat PAI-statement, is dat nu gewoon momenteel gewoon wat lastiger. Omdat de technische standaarden zijn nog niet officieel bekend. De Europese wetgever of de ESA's hebben wel al tegemoetkoming gedaan door de factoren te verminderen ten opzichte van de eerste draft. Dus dat is al wel een tegemoetkoming aan de praktijk. Maar ja, het is nu gewoon per fondsbeheerder of andere financiële marktparticipant gewoon heel lastig om op entiteitniveau alles heel gedetailleerd te disclosen.
Ja, zeg, als jij hier nou naar kijkt vanuit jouw kennis, namelijk juridische kennis en de wet en regelgeving, heb je dan het gevoel dat dit tot een verdere consolidatie in de markt zou kunnen leiden? Omdat het gewoon zo complex is, zeker voor kleinere partijen?
Ja, ik denk dat de consolidatie in de markt, dat sowieso ook een algehele trend is in asset management in Europa. Zeker vanuit Luxemburg of Iers perspectief gezien zien we sowieso een algehele grote trend van allerlei fondsen. Maar ook fondsbeheerders die worden overgenomen. Andere marktpartijen, asset management, dat geconsolideerd wordt. Dus ik denk dat een algehele tendens is die niet alleen in samenhang met de SFDR dient te worden gezien. Maar het is natuurlijk wel zo dat die juridische kosten en die compliance, dat gewoon fixe kosten zijn. En bij schaal, hoe groter je bent, hoe beter je die kunt dragen. Dus in die zin helpt het niet voor de kleinere partijen.
Ja, zeg, om af te sluiten, wat denk je wat het effect van dit soort wet- en regelgeving op de sector is waar het gaat om het duurzaamheidsbeleid? Heb je de verwachting dat binnen 3, 4, 5 of 6 jaar dat duurzaamheid en de acceptatie daarvan in de strategieën en de producten, dat het gewoon mainstream is?
Ja, dat weet ik wel zeker. Als je kijkt naar mijn generatie of de generatie die nu met Generation Z, is toch wel het geval dat we in zo'n grote welvaart leven, dat er andere dingen belangrijk zijn dan alleen puur winstbejag. En ik denk zeker dat de vraag vanuit de beleggers, niet alleen vanuit de institutionele kant, maar ook vanuit de retailkant, zo groot zal zijn dat eigenlijk dat mainstream wordt inderdaad. En dat de overige producten, dat tot de minderheid zal gaan behoren.
Ja. Goed, Sebastiaan Hooghiemstra, gastdocent aan het International Center for Financial Law and Governance van de Erasmus Universiteit Rotterdam en advocaat actief vanuit Luxemburg. Hartelijk dank voor dit gesprek.
Dankjewel, Kees.
Ik wil de luisteraars er graag nog op wijzen dat deze podcastserie is te beluisteren via Fonds Nieuws, maar ook via Spotify en Apple Podcasts.